Psalm 90, het vierde boek. En dat vierde boek, dat omvat die Psalmen 90 tot en met 106. En zoals u inmiddels duidelijk zal zijn, dat loopt dan gelijk op met het vierde boek van de Torah, dus met Numeri. En het boek Numeri, dat heet in de oorspronkelijke Bijbel het boek in de woestijn, de Midbar. Naar de beginwoorden van Numeri 1. Dus Numeri, dat is helemaal het woestijnverhaal. Dan heb je haast de neiging om daar wat uitvoerig op in te gaan. Wat dat betreft zal ik me wat beperken, want we willen toch weer naar die psalmen toe. Numeri, dat vertelt over heel die woestijntocht. Die naam draagt het boek ook. En zo zie je daar dat volk door die eindeloze zandwoestijn gaan. Maar het wonderlijke is, dat je waar het boek Numeri mee begint, die eerste 8 hoofdstukken, die vertellen over de tent, de tabernakel, de woning van God. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen dat het begin van Numeri, dat reikt weer de hand aan het eind van het boek Exodus, die tweede helft van Exodus, en die eerste cyclus van Numeri, 1 tot en met 8. Dat heeft weer met elkaar te maken. En over het boek Leviticus heen reiken ze elkaar de hand, want het gaat om dat ene thema, dat God wil wonen bij mensen. Een tent te midden van al die tenten van Israël. En dat ene tentje, dat doet het hem. Als die ene tent daar niet was, te midden van al die tenten, nou dan kon je de tent beter sluiten. Wat doe je hier dan nog? Maar omdat daar te midden van al die tenten dat ene tentje staat, is er hoop voor heel dat tentenkamp. Dan is het goed kamperen. Want al die tenten die hebben een middelpunt. Oftewel een haard. Haal dat ene tentje eruit en heel dat tentenkamp heeft geen haard meer. Dat ene tentje daar klopt het hart van de eeuwige. De woning van de Allerhoogste. En hij gaat mee op reis, want dat wordt dan verteld in dat prachtige hoofdstuk nummer 9. Elke keer als die tent in beweging komt, dan gaat heel dat tentenkamp ook in actie. En dan gaan ze allemaal achter die ene tent aan, want die geeft de toon aan. En zo trekken ze op al hun reizen onder leiding van de wolk en het vuur. Hij gaat u voor in wolk en vuur. Hij geeft uw leven zin en duur. En zo zien ze daar in optocht gaan richting land der belofte. Maar ja, het boek Numeri is behalve dat ook het boek van de tragiek. Want dan opeens dan komt er een kink in de kabel. Want als je die eerste 10 hoofdstukken gehad hebt, dan denk je, mensen, we zijn al bijna thuis. We zijn al zowat in het land dat God beloofd heeft. Maar dan vanaf nummer 11, daar gaat het niet meer. En in plaats dat ze daar in enkele weken door die woestijn trekken, worden het 40 jaar. Heel lang. Een eindeloze reis. En nummer 13, daar krijgen we dat verhaal van de 12 verspieders. In nummer 14, daar staat het hele volk te huilen. En dan staat er dat het hele volk weende in die nacht. En ze hebben allemaal het gevoel van, laten we maar teruggaan naar Egypte. Hadden we niet beter een retourtje kunnen nemen. En daar staan ze dan, en dan zijn er twee getuigen, Jozua en Caleb, en die zeggen, mensen, dat land is goed, en God gaat ons in dat land brengen. En prompt neemt de een naar de ander stenen op, en ze willen zelfs Jozua en Caleb stenigen. Twee getuigen, lijkt Openbaring 11 wel, twee getuigen die bijna ter dood gebracht worden. Dieptepunt daarin heel die geschiedenis. Van ouds ook een treurdag voor Israël. Want op dezelfde dag waarop men stilstaat bij de verwoesting van de tempel, de 9e van de maand aan, op diezelfde dag treurt men ook over nummer 14. Over het niet binnengaan van het beloofde land. En het blijven rondzwerven in die eindeloze zandwoestijn. Dat wordt op dezelfde dag in gedachtenis gebracht. Op die 9e van de 5e maand. Dus nu is aan de ene kant het verhaal van God wil wonen bij de mensen. Aan de andere kant is het ook het verhaal van de eindeloze omzwerving. En dan zie je daar tegelijk ook in weerspiegeld het verhaal van die eindeloze ballingschap. Woestijn en ballingschap. Dat is vaak een tweelingbeeld. Woestijn is ballingschap en ballingschap is woestijn, want dat is het doodsgebied. En nu het wonderlijke, naast dat boek Numeri, krijgen we dan die psalmen. En nu is er iets heel apart met dat vierde psalmboek, want daar is namelijk een reeks psalmen, dat begint bij nummer 90, en dat gaat dan door tot en met 100. En die psalmen 90 tot en met 100, die zijn een vervolgverhaal. Ja, dat is natuurlijk leuk dat psalmen af en toe ook een verhaal zijn. Want je kunt ook al psalmen zingend iets vertellen. En wat je in de psalmen zo achter elkaar gaat vertellen, al dat gaat dan ook gebeuren, dat wordt een profetisch verhaal. Dat wordt verteld met het oog op de toekomst. Wat je vandaag vertelt, gaat morgen gebeuren. Vandaar dat Elie Wiesel ook ergens gezegd heeft, verwacht geen wonderen, maar zegt de psalmen. Ik denk dat dit heel wat in. Verwacht geen wonderen, maar zeg de psalmen. Want al psalmen zeggend kom je door die woestijn heen. Die liederen psalm 90 tot en met 100, die kunnen dat volk van God begeleiden door de woestenij en door de galut, door de ballingschap heen. Want weet je wat er gebeurt in die 11 psalmen? Vanaf 90, daar ga je op weg
naar, en nou komt het, op weg naar het koningschap van de eeuwige. Daar loopt het op uit. Dat hij koning gaat worden over de hele aarde. Dus het zijn psalmen in messiaans perspectief. Je zou kunnen zeggen, die psalmen, als je die achter elkaar zet, dan krijg je een tunnel. Zet die 11 psalmen maar op een rij, en je krijgt een tunnel. Een tunnel waar aan het eind het licht gaat schijnen. En zo heeft Israël die tunnel gegraven door de nacht van de tijd. Want Abraham Heschel, de Joodse denker, filosoof, Abraham Joshua Heschel, die heeft gezegd, het Joodse volk, dat zijn de bouwers in de tijd. Er zijn heel veel volkeren die hebben gebouwd in de ruimte. Kastelen, paleizen, bunkers, piramides, ze hebben van alles gebouwd in de ruimte. En Israël heeft gebouwd in de tijd. Le bâtisseur des temps. De bouwers van de tijd. En ze hebben een gebouw opgericht in de tijd. De eredienst, de gebeden, ook die psalmen, die zijn een gebouw in de tijd. Een tunnel door de nacht van de geschiedenis. Door een nacht, hoe zwart, hoe licht, voert hij ons naar het eeuwig licht. Dus dan begin je bij Psalm 90. En als je bij Psalm 100 bent, dan denk je, oh, we komen door die tunnel heen. Eindinzicht. Lichtinzicht. Dan zie je de horizon en dan denk je, oh, nu daagt het in het oosten. Dus dan moet je bij Psalm 90 beginnen. Dat is ook eigenlijk heel wonderlijk, want boven Psalm 90 staat een gebed van Mozes. Dus dan zitten we toch heel dicht bij dat boek Numeri, want daar is Mozes ook voortdurend de hoofdrolspeler. In Numeri is Mozes voor en Mozes na. Meest voor, want hij was de voorganger. Voortdurend zie je Mozes daar voorop gaan en dat hele volk erachteraan. En in Psalm 90, daar krijg je een gebed. Van Mozes, de man Gods. Vanouds is dat gezien als een oudejaarsgebed. Dat ga je dan op oudejaarsavond bidden. En toch denk ik dat er nog iets meer in zit dan dat. Ik wil er maar eens even een paar dingen uit aanstippen, want ik wil vanavond proberen om een beetje door Psalm 90 tot 100 heen te gaan. Kijken of we vanavond een beetje door die tunnel heen kunnen wandelen. Want het wonderlijke met die Psalm 90, er is eigenlijk één woord dat er meteen uitspringt. Moet eens kijken waar die mee begint. En dan moet je even bedenken, Mozes, je ziet hem daar staan in die woestijn. Aan het begin van die 40 jaren, straks aan het eind van die 40 jaren. En Mozes heeft een hele generatie zien komen en zien gaan. Vandaar dat de Joodse schrijfster Maartje van Tijn, die zegt ook, Mozes was een overlevende. Als hij aan het eind van die 40 jaar is, dan is hij zowat de enige die het nog overleefd heeft. Bijna al zijn tijdgenoten zijn er al niet meer. Alleen die twee nog, Jozua en Caleb. Mozes heeft in die 40 jaar bij heel wat begrafenissen gestaan. heeft een heel geslacht ten grave moeten dragen. Zowel al die mensen die hij uit Egypte heeft geleid. Je zou haast zeggen, hij heeft ze gebaard. Hij heeft ze uit Egypte verwekt. En hij heeft ze ook bijna allemaal naar het graf moeten brengen. Die woestijn, dat was net een groot kerkhof. Dan denk je, Mozes jongen, daar word je ook niet blij van. Heb je ook niet wel eens gedacht? Oh, was ik maar bij mijn schaapjes gebleven. Daar in Midian. Daar was het veel rustiger. En Mozes, hij staat daar. En hij ontspant die 40 jaren van omzwerving. En in zijn eigen leven was het 120 jaren van omzwerving. Eerst 40 jaar in Egypte, toen 40 jaar eruit en toen nog 40 jaar met dat volk optrekken. En dan springt er één woordje uit daar aan het begin van die psalm 90. Adonai, zegt hij, Ma'an Ata, een toevlucht zijn zij. En dat woord toevlucht, Ma'an, ja dat is eigenlijk zo mooi. Daar zou ik op zich een hele preek over kunnen houden. Dat woord Ma'an. Shurakim, die vertaalt het met logies. Hij zegt een logie. En dan denk je, ja, dat is toch eigenlijk heel mooi, hè? Want die vraag, daar zit je wel eens mee. Dan ga je naar een of andere conferentie of naar een of andere bijeenkomst en dan ga je misschien naar een of ander ver land. En dan is al gauw de vraag die gesteld wordt, wordt er ook voor logies gezorgd? En liefst nog met ontbijt. Als het even kan, graag vol pensioen. En Mozes, misschien heeft hij zich ook wel eens afgevraagd, God, wordt er nou nog voor logies gezorgd? En dan komt hij aan het begin van die psalm en dan zegt hij, gij zijt voor ons geworden. Want zo staat het er eigenlijk, Hayita, gij zijt voor ons geworden. Een onderdak. Een logies. Een verblijf. Een plek waar je kunt overnachten. Hoewel dat er niet direct in zit in het woord, maar er zit wel iets in van dat je kunt er logeren. Je kunt er overblijven. Mag ik overblijven? Ja, Mozes die zegt, te midden van die woestijn en te midden van alles wat gaat en komt, want dit gaat voorbij en dat gaat weer passeren. En Mozes die heeft heel wat zien passeren in zijn leven en hij zegt, maar gij zijt geworden, Lano, voor ons, Ma'an, een logies. En dan staat er ook nog bij, bedoor waardoor. In geslacht en geslacht. En Mozes die heeft in zijn leven zo al een paar geslachten zien gaan. Gaan en komen. Eerst in Egypte. En nu ook daar in die woestijn. Ene geslacht komt en andere geslacht gaat. Maar voor dat ene geslacht dat sterft in de woestijn is God een logies. Ze worden wel begraven daar in het zand, maar voor God zijn ze niet kwijt. Moet je niet denken. En denk ook niet, al die mensen die daar sterven in de woestijn, dat God dan zegt, oh, nou zijn jullie dus voor eeuwig prijs gegeven en nou hoef ik je niet meer. Wat dat betreft moet je toch altijd voorzichtig zijn, dat je niet allerlei conclusies aan elkaar gaat koppelen. Ze zijn wel gestorven in de woestijn, maar daarmee zijn ze niet buiten de hand van God. Ze vielen uit Gods hand, zegt een titel van een boek. En dan komt Gerrit Achterberg in een van zijn gedichten en die komt tot de ontdekking en hij zegt hen toch niet. Ze vallen niet uit Gods hand. Hij vangt ze op.
Hij is een logies. Ook op dat kerkhof in de woestijn. Je zou haast zeggen, daar in die woestijn, er staat nog altijd een thuis, een kapel. Misschien een chapelle ardente, een kapel waar rouwdiensten worden gehouden, maar dan toch een kapel waarin gezongen mag worden, veilig in Jezus' armen en veilig aan Jezus' hart. Organist, wilt u dat even spelen? Goed, dat zullen we doen, zegt hij. Als Mozes dat zo graag wil, dan doen we dat. Dus daar zie je, nou, dat is even één woord. Daar begint die psalm mee, geslacht op geslacht. En dan zegt vers 2, en dan zegt Mozes, nou, dan ga ik nog maar even een stukje terug in de tijd. En dan ga ik ook nog een stukje vooruit in de tijd. Want af en toe, dan moet je een beetje verder reiken. En dan zegt hij in vers 2, eer de bergen geboren waren, letterlijk eer de bergen verwekt waren, of gebaard werden, en gij aarde en vasteland had voortgebracht, ja, mee Olaam, ad Olaam, van oertijd tot eindtijd, atta eeuw, zei gij God. Van die begintijd tot de toekomende tijd, want Olaam, de verborgen tijd, van de tijd die verborgen is in het begin tot de tijd die verborgen is in de toekomst, zijt gij God. Je zou kunnen zeggen, die eerste twee versen, dat is de toonzetting. Dat heeft Mozes gewoon nodig om dat even vast te stellen. Dan zeg je, nou, dan heb je tenminste een anker voor je ziel. En dan in vers 3, dan is het net of hij gaat landen. Hij zegt, mensen, nou ga ik het even vertellen. Ja, het is ook helemaal een gebed, hè. Dan in dat derde vers, gij doet de sterveling wederkeren tot stof. Ja. Wat is nu het sleutelwoord? Terugkeren. Gij doet de enosh. Daar staat het woord enosh. Dat vertaalt men dan meestal met sterveling. Het betekent eigenlijk gewoon sterfelijk mens. Het is ook de naam Enos. Weet je wel? Adam verwekte Seth en Seth verwekte Enosh uit het eind van Genesis 4. Komt dus ook voor als eigen naam. Het is datzelfde woord in Psalm 8, Ma Enosh. Wat is het mensje dat gij aan hem denkt? Dus je zou hier ook kunnen vertalen het mensje. Gij doet het mensje terugkeren. En waar keert hij dan toe terug? Ja, hier is dan vertaald tot stof. Hier staat eigenlijk niet helemaal het woord dat meestal met stof wordt vertaald, het woord afaar. Maar hier staat een ander woord. Dat betekent eigenlijk zoiets als verbrijzeling. Alleen het interessante is dat de rabbijnen dit opgevat hebben in geestelijke zin. De rabbijnen die zeggen, weet je waar dat nou over gaat? Over de terugkeer van een mens. Oftewel, dat hij gaat omkeren van binnen. Dat hij zo een verbroken en verbrijzeld hart, dat wordt door het God niet veracht. Gij doet die mens terugkeren tot verbrijzeling. Dat betekent niet dat God hem gaat verbrijzelen, maar dat betekent wel dat God zegt, oh, je mag terugkomen bij mij. Een gebroken en een verslagen hart wordt bij God niet veracht. Er is ook een oude Joodse uitspraak die zegt, er is niets zo heel als een gebroken hart. Als een mens met een gebroken hart bij God komt, oh, dan is hij nog nooit zo heel geweest.
Ah, als een mens terugkeert tot zijn schepper en zegt, Heere God, hier ben ik dan. Ah, dan ben je nog nooit zo dicht bij hem geweest. Gij doet de mens terugkeren. Dus hier zit die omkeer in. Want dan staat er in vers 3b, en gij zegt, keer weder, gij mensenkinderen. Ja, dat zegt hij. Sjoe, kom terug, kinderen, kom naar huis. Oh, dat is een uitnodiging. Voel je dat? Oh, daar staan ze in die woestijn en in die lange woestijn van de ballingschap. En nog altijd klinkt daar dat woord. Kinderen, kom naar huis. Want vader wacht op je. Psalm 90 vers 3. Dat is gewoon het verhaal van de verloren zoon. In één tekst. Dat is zo even in één kort bestek, die hele geschiedenis van dat enfant perdu, van dat verloren kind. In dat verre land, dat op een dag zegt, ik zal opstaan en naar mijn vader gaan. Want dan heeft die vader al lang gezegd, Sjoe, kom maar terug naar huis. Gij mensenkinderen. Ja, dat is zo mooi verstaan. Bene Adam. Mensenzonen. Dus het wordt hier heel breed gezegd. Want daar in het midden van al die mensen heb je de kinderen Israëls. De Bene Israël. Maar in een wijde cirkel daaromheen heb je de Bene Adam. De zonen van de mens. De mensenkinderen. Dat is de wijde kring die je kunt trekken. Oh, dat is heel de mensheid. Zie je hoe ver Mozes dat gedacht heeft? Die dacht, God heeft ze allemaal opgeteld. De broederkring wordt wijd getrokken. Want komt er dan opeens in vers 4. Ja, dat is natuurlijk ook een heel aparte tekst. Want 1000 jaar zijn in uw ogen als de dag van gisteren, wanneer hij voorbij gegaan is. Want 1000 jaar zijn als een dag. 1000 jaar zijn als gisteren. Oh, zo maar 1000 jaren. En het gaat voorbij. Als één dag. En dan staat er nog iets bij. Als een nachtwaker. En dan denk je, Mozes, jongen. Wat heb je daar een ongelofelijke visie gegeven op de geschiedenis. Want hoe beleeft God de wereldhistorie? God beleeft heel die wereldgeschiedenis als een waken, staat er letterlijk. In de nacht. Heel die wereldgeschiedenis is voor God een slapeloze nacht. Zo zeggen de rabbijnen het. Die zeggen, God doet er geen oog van dicht. Hij kan niet slapen. Net als die koning Ahasveros in boek Esther. Die kon ook niet slapen en dan zegt hij, pak de boeken er maar eens bij. Haal de kronieken alsjeblieft. Haal de annalen. En lees me eens voor, is er nog wat gebeurd in de afgelopen tijd? Ik wil het weten. Voel je, die koning is dol op geschiedenis. En hij is dol op voorlezen. Denk je, ja, dat is een goede zaak. Zalig die voorleest. En zalig zijn die horen. En die koning, hij beleeft zijn slapeloze nacht met het voorlezen van de kronieken. Als een waken in de nacht. God doorwaakt de nacht. Hoe staat dat ook in dat prachtige lied? Gij doorstaat, gij doorwaakt de nacht. Gij doorwaakt elk seizoen en elk getij. God is als die moeder die wakker is en die niet kan slapen. Want er zijn nog kinderen buiten, die zijn nog niet thuis. Ik heb wel eens gezegd, moeders, die hebben vaak een heel speciale gave, het charisma van de slapeloosheid. Want als het 's avonds laat is, dan ligt moeder daar wakker op haar bed. Waarom dan? Er moet nog een kind thuis komen. En misschien is het een jongen van al 18 jaar. En iedereen zegt, meid, ga toch slapen. De jongen die redt zich wel, die is groot genoeg. De moeder zegt, ja, maar het is nog altijd mijn kind. Ja, het is toch geen kind meer. Ja, maar het is nog altijd mijn kind. En moeder ligt net zo lang te luisteren, tot ze de sleutel hoort in het slot. En het kraken van de trap. En dan zegt ze, nou is het goed. Mijn jongen is er. Lekker slapen, wel te rusten. En dan denk je, kijk, zo is het met God ook. Hij doorwaakt en hij doorstaat de nacht. De geschiedenis is een nachtwaker. Voor hem zijn 1000 jaar als een dag. Bartolt van Ginkel heeft een prachtig gedicht gemaakt. Dat hoop ik nog eens een keer mee te brengen. En dan heeft hij het eigenlijk net omgedraaid. Hij zegt, God voor u is 1 dag als 1000 jaren. Ik denk, daar zit ook wat in. God beleeft de tijd zo intens. Voor hem is 1 dag. Daar zit zoveel in als in 1000 jaren. En dan zegt God 's avonds tegen de engelen, wat is er weer veel gebeurd vandaag, zeg. Misschien zeggen de engelen wel, ja, ik kon het vandaag ook niet allemaal bijhouden. Wat gebeurde er ontzaggelijk veel. En dan zegt Bartolt van Ginkel in dat gedicht, 1 dag is bij u als 1000 jaren. En gij wilt u met die last bezwaren. God neemt wel die last van die geschiedenis op zich. Van al die dagen. Van al die duizenden jaren. Gij wilt u met die last bezwaren. En daar gaat die geschiedenis dan. Want dan staat er in vers 5. Gij spoelt hen weg. Zij zijn als een slaap in de morgen. Dan denk je eigenlijk, gaat het heel raar met die tijd. Het is net alsof het alleen maar een nacht is. En dan even zie je daar die verwijzing naar die morgen. Ze zijn als het gras dat opschiet en dan zegt vers 6, in de morgenstond bloeit het en het schiet op. In de avond verwelkt het. En het verdort. Morgen, morgen, avond. Dan denk je, ja, waar gaat het nou heen met die tijd? Wat gaat het worden? Wordt het morgen, wordt het avond? Want, zegt vers 7. Want wij vergaan, eigenlijk wij worden voleindigd in uw toorn. Ik vertaal maar even wat liever letterlijk. We worden voleindigd. In uw toorn. Waarbij je altijd toch wel bedenkt. Dat toorn in de Bijbel. Toch steeds iets in zich draagt van toorn der hoop. Dat is nooit zomaar. Dat is ook nooit negatief. Maar toorn is altijd. Dat hebben we dan van Ernst Bloch geleerd. Zorn der Hoffnung. Toorn der Hoop. We worden voleindigd in uw toorn. En in uw gloed worden wij, ja, hier staat verdelgd, er staat eigenlijk ontbonden. En vers 8, gij stelt onze ongerechtigheden voor u. Onze heimelijke zonden in het licht van uw aanschijn, ook dat heeft toch weer een positief doel, want het wordt aan het licht gebracht. In het licht van uw aanschijn. En daar vindt dan alles wat er heimelijk is weggestopt, een einde. Voel je, dat is het. De mens kan soms zo lang ergens mee rondlopen. En dan eigenlijk diep in je hart kun je denken, wou dat ik er met iemand over kon praten. Maar misschien kun je soms zelfs dat niet. En dan denk je, ja, ze begrijpen het toch niet. En soms dan loopt een mens misschien jaren van zijn leven rond met de pijn en de schaamte van wat hij gedaan heeft en wat hij niet durft te vertellen. En juist omdat het allemaal weggestopt is en je er niet over praten kunt, daarom wordt die last dan steeds zwaarder. Al dat verborgene staat er eigenlijk. Al onze verborgenheden. En je blijft er maar mee rondgaan. En je kunt het nergens kwijt. En het blijft je maar belasten en beladen. En oh, dan is het eigenlijk een bevrijding. Als Mozes dan kan zeggen, en nu weet u wat er nu gaat gebeuren, nu gaat God het stellen in het licht van zijn aangezicht. Niet om dan te zeggen, nou, ga je eraan. Niet om dan te zeggen, en nou is afgelopen met je, maar juist om je er onder vandaan te halen. Want het licht van zijn aanschijn heeft altijd iets genezends. Om een mens eindelijk te bevrijden uit datgene wat hem heeft geknecht en gekerkerd. Letterlijk staat het er zo. Vers 8. Gij plaatst onze ongerechtigheden. Dat staat eigenlijk onze kromheden. Alles wat krom is. En wat je misschien nooit recht kon krijgen. En niet recht kon breien. En niet recht kon buigen in je leven. Alles wat krom is. En al die dingen die krom zijn. God stelt ze ten overstaan van hem. Tegenover hem. En al onze verborgenheid. Shuraki vertaalt onze obscuriteit. Alles wat obscuur was. Alles wat verdonkerd was. En wat niet aan het licht kon komen. God stelt het in het licht. En waar dat licht komt van zijn aangezicht. Zegt de zegen in nummer 6, daar heb je het weer, de parallel met deze psalmen, want nummer 6 zegt, hij doet zijn aangezicht over uw lichten en hij zij u genadig. Voel je, dan ga je opeens weer in stereo horen en dan denk je psalm 90, ja, we horen nummer 6, de priesterlijke zegen, erin meeklinken. En daar zie je weer hoe fataal het is. Dat men dat verband dan vaak weer heeft losgekoppeld. Want dan hoor je op een gegeven moment de ene keer nummer 6. Over dat aangezicht dat hij zal doen lichten. En de andere keer ging je psalm 90. En dan ben je alweer helemaal vergeten dat het over datzelfde aangezicht gaat. Maar het gaat in nummer 6 en in die Psalm 90 over datzelfde Panega, uw aangezicht. Niet een ander aangezicht in nummer 6 en weer een heel ander aangezicht in Psalm 90. Maar deze God, hij is één. Hij heeft één aangezicht en één schijnsel waarmee hij gaat verlichten. Hij doet zijn aangezicht over u lichten en dan staat er meteen achter en hij zei u genadig. Hij verheffen zijn aangezicht over u en zijn aangezicht, het is zijn lichtende aanwezigheid. En hij geeft u vrede. Shalom. Dus zo hoor je in die psalm, in dat gebed van Mozes, die woorden van Numeri doorklinken. In Numeri is het de zegen die Aaron moet uitspreken over de kinderen Israëls. En hier in Psalm 90 is het het gebed van Mozes. En dan denk je, ja maar Mozes en Aaron, die horen bij elkaar. En zo horen Psalm 90 en Numeri 6 bij elkaar. Want Mozes en Aaron, dat zijn broers. Dus Psalm 90 en nummer 6, dat zijn ook broers. Blijft in de familie. En tenslotte is het Mozes zelf geweest die aan Aaron de opdracht gaf om die zegen uit te spreken. Dus, kijk. En dan zie je daar in die psalm in vers 9, want al onze dagen gaan voorbij. Al onze dagen. Die gaan voorbij. Door uw verbolgenheid. Letterlijk door uw uitvaren. En onze jaren voleindigen zich. Weer het woord voleindigen. Als een verzuchting. Hier wordt gezegd als een gedachte. Als een verzuchting. Wij voleindigen onze jaren. Als een herde. Dat is eigenlijk een verzuchting. Of een meditatie. Het kan dus ook zijn een gedachte. Maar het is ook typisch een ballingschapswoord. Want dat woord haga, dat wordt juist ook gebruikt in verband met de ballingschap. Het keren van een duif, het koeren van een duif. Het verzuchten van een mens. En dan kun je ook indenken, Mozes die heeft dat voor zijn ogen zien gebeuren. Telkens werden daar weer de jaren van een mens voleindigd. En de dagen van een hele generatie. Die zag hij voor zijn ogen voorbij gaan. De dagen van onze jaren. Daarin zijn 70 jaren. En indien we sterk zijn 80 jaren. En zo heeft hij die hele generatie zien passeren. Waar waren ze toen ze uit Egypte trokken? 20, 30, 40 jaar. En nu in die 40 jaren daar in de woestijn, hoe oud zijn ze nu? 70, 80 en de een na de ander die zie je voorbij gaan. En wat daarin onze trots was. Eigenlijk staat er onze Rahab. Onze onstuimigheid betekent het. En dat wordt Rahab. Met een B-tijd kom je ook tegen Rahab en Babel. Wat daarin onze onstuimigheid was. Dat is moeite en leed. En dan zie je het voorbij gaan. En dan staat er, het gaat snel voorbij. En we vliegen heen. Heel vlug. Dagen zijn het maar. En wie kent de sterkte van uw toorn? Zegt vers 11. De weerbaarheid staat er eigenlijk. De weerbaarheid van uw toorn, van uw adem. En uw uitvaren nadat gij te vrezen zijt. En in dat verband, vers 12, leer ons zo onze dagen tellen. Dat we een wijs hart bekomen. Dagen tellen. Want de Bijbelse mens denkt altijd in dagen. Dagen als een geschenk van God. Dagen als tijd op mensenmaat. Elke keer krijg je een dag. God geeft je niet zomaar een heel jaar tegelijk. Dat kun je toch niet behappen. God zegt, ik geef je een dag.